Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Het is vandaag de eerste adventszondag in deze dienst. Het gaat proponent De Haan uit Vinkeveen bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool. Vanavond, na de dienst, is er het maandelijkse het gebedsmoment in het koor van de kerk. Volgende week, zondagavond, het is dan 7 december, is er na de dienst het gelegenheid om samen met de liturgiecommissie nog enkele liederen te zingen. Het is mooi om in deze adventstijd te zingen tot eer van de God. Dus wij hopen dat veel mensen van deze gelegenheid het gebruik maken. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond zullen doen bij onze eigen predikant, denken we aan Jan Stichter van de Prinses Maxima Haven en aan zijn zoon John. Jan ontvangt op 1 december een nier van zijn zoon John. We danken met Nico Beekman dat het naar omstandigheden goed met hem gaat na de zware operatie die hij onlangs moest ondergaan. We bidden voor Annemarie Bogaert van Omloop West 44 die voor rust en herstel een aantal weken in de herberg in Oosterbeek verblijft. En ook bidden wij voor haar man Martin en de kinderen. We bidden voor Wilke en Marlies ten Hertog en hun kinderen. Wilke is vandaag bevestigd in de christelijk gereformeerde kerk. De stem van de goede herder in Bunde Meersum om van daaruit het opbouwwerk te gaan doen in Heerlen. We gaan nu tijdens de inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 113, de verzen 1, 3 en 5. En vers 1 begint met O kom, o kom Emmanuel. Vers 3 begint met o kom gij Oriënt. En vers 5 begint met O kom die onze heerser zijt. Na het zingen van deze drie versen van lied 113 uit Weerklank is er het gelegenheid voor persoonlijk stil het gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja en eeuwigheid, en die niet laat varen, niet loslaat, de werken van zijn handen. Amen. Op deze eerste Adventszondag kijken we ook uit naar de wederkomst van de Heer Jezus, als het goed is altijd natuurlijk, maar zeker in deze Adventsperiode staan we daar in het bijzonder bij stil. En daarom zingen wij Psalm 96, ook over dat de Heer Jezus komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 96 vers 1 en 2, Psalm 96 vers 1 en 2. Na de lezing van de heilige wet van de Heere God en de samenvatting daarvan zingen wij Psalm 80 vers 3 in de weerklankberijming. O Heere, God van de legerscharen, komt nooit uw gramschap tot bedaren. Psalm 80 vers 3 na de wetslezing. Dan stellen wij ons nu voor de spiegel en onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is niet zomaar, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij, dat is de Heer Jezus, hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, genadige God, deze eerste Adventszondag, deze dag van u, mogen wij tot u naderen in gebed, omdat u eerst naar ons bent gekomen. U bent naar ons gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, het kerst, daar mogen we in deze periode ook bij stilstaan. Het uitzien na kerst, maar ook daarbovenuit nog het uitzien naar de wederkomst van u, Heer Jezus. Dat u terugkomt, dat u dan recht zal doen. Dat er dan een einde gemaakt zal worden aan al het kwaad en aan alle ellende in deze wereld. Heere, zo hebben wij ook gezongen met die woorden van Psalm 80. Breng uw gramschap, uw toorn tot bedaren. Heere, want vanwege alles wat er op deze wereld gebeurt, wat mensen ook doen, kunnen wij mensen ook niet voor u bestaan zoals wij worden geboren. Ook hebben wij uw wet gehoord, dat wij uw geboden ook zo vaak hebben overtreden. Heere, dan bidden wij u, wees ons genadig. En wij danken u voor uw verbazingwekkend grote genade. Dat uw Zoon, de Heer Jezus, ook voor zondige mensen als wij naar deze aarde gekomen is. Het was nodig dat het zover moest komen. Het waren onze zonden waarom uw Zoon, de Heer Jezus, geboren moest worden. En ook gekruisigd moest worden. Begraven. Zelfs nedergedaald tot in de hel. Maar ook is opgestaan uit de dood. En dat u, Heer Jezus, nu leeft en regeert in eeuwigheid, En dat we dat ook mogen weten, dat wat er ook in deze wereld gebeurt, dat U, Heere God, alle macht heeft. In de hemel en op aarde. En Heere, dan bidden wij U dat wij dat ook deze dienst mogen beseffen. Dat U het eerste woord heeft, maar ook het laatste woord. En dan bidden wij U, Heere, spreek. En geef dat Uw gemeente hoort. En dat de verkondiging van Uw woord mag landen in ons leven. Geef ons geopende oren. Het kan zijn dat ons gehoor minder wordt. Dat we het minder goed kunnen verstaan. Misschien bij het ouder worden. Misschien al zelfs op jongere leeftijd. Heere, dan bidden wij U, geef ons geopende oren. Dat we het goed kunnen verstaan. En geef ons ook bovenal een geopend hart. Door Uw Heilige Geest. Dat zo heel ons leven doortrokken mag zijn van Uw woord. Heere, dan bidden wij U voor iedereen van ons die een taak heeft in deze dienst van U. Wij bidden U voor de ambtsdragers die toezicht houden. Voor de voorganger die spreekt. Voor de organist in het spelen. Wij bidden U voor de koster. Heere, wij bidden U ook, geeft de Satan geen plaats om ons af, geen kans om ons af te leiden van Uw woord. Geef dat wij Uw woord alleen mogen horen. En dat we het ook mogen begrijpen. Dat het duidelijk mag zijn voor ouderen, voor jongeren en ook voor kinderen. Heere God, U weet ook waar onze gedachten zijn op dit moment, hoe wij hier gekomen zijn. En het kan zijn dat er in onze gedachten van alles omgaat. Ziekte, zorgen, spanningen. Heere, U kent onze persoonlijke situatie. Wilt U, Heere God, ook daardoor heen werken? En dat Uw woord dan ook tot bemoediging en tot troost mag zijn. Dat we zo mogen zien op U, in Uw Zoon, de Heer Jezus. Voor het eerst en anders weer opnieuw. Dat we ook daarvan mogen weten dat ons leven veilig is, geborgen in Uw Zoon. Heer, ook als wij nog persoonlijk moeten beleiden daar, dat nog niet te kunnen zeggen. Dat wij moeten beleiden dat we nog zonder Uw Zoon leven. Heer, dat kan, hoe kerkelijk en levend we ook zijn. Maar dan bidden wij U om wonderen van geloof en van bekering. En ook van vernieuwing, wat wij elke keer weer opnieuw nodig hebben. En dat wij ook in deze dienst niemand anders zullen zien dan U, Heere Jezus Christus alleen. De vredevorst, het licht van de wereld. Dat schijnt in de duisternis. Ook in deze donkere dagen. Dat we ons daaraan vastklemmen. Heere, dan bidden wij U, breid zo ook hier in IJsselstein Uw koninkrijk uit en ook overal in de wereld. Zegen al het zendings- en evangelisatiewerk, dat het vrucht mag dragen. Wij bidden U ook voor allen in deze wereld die in nood zijn. Dan denken wij ook aan die mensen, de nabestaanden van hen die zijn omgekomen bij die grote brand, verschrikkelijke brand in Hongkong. Heere, we hebben de beelden misschien wel gezien. Wat afschuwelijk, wilt U ook die mensen daar troosten, die nu iemand hebben af moeten staan vanwege die brand of hen die gewond zijn, wilt U hen ook herstel geven. Wij bidden U, Heer, dat de oorlogen ook mogen ophouden die er in de wereld zijn, ook in Oekraïne en Rusland. Alles wat er nu ook gebeurt, wij bidden U om inkeer voor hen die verantwoordelijk zijn voor dit. Wij bidden U, Heere, voor het volk van Uw verbond Israël. Ook met alles wat daar gebeurt, dan bidden wij U om de vrede van Jeruzalem. En Heere God, wij bidden U zo, wees U ook met ons in deze dienst. Wij bidden U ook voor de overheid, de regering van Nederland. Het formatieproces dat bezig is, geef ook formateur Buma wijsheid hierin. En ook allen die daarbij betrokken zijn. En dat Uw woord ook de norm mag zijn, ook voor het regeren van Nederland, dat daar ook naar geluisterd mag worden, ook door de overheid. Welke partijen er ook in de regering komen, maar Heere, dan bidden wij U ook daarin om inkeer, om vernieuwing, om ook het zoeken naar U, ook bij koning Willem-Alexander en zijn vrouw, dat daar ook een getuigenis vanuit mag gaan. Heere, wees zo ook met het volk hier in Nederland en met de overheid. Wij bidden U, Heere, geef ons ook uitzicht naar het eeuwige leven, ook in deze dienst van U. Zegen deze dienst van U, zegen de verkondiging van Uw woord en laat dat zijn tot eer van Uw heilige grote naam. Daar gaat het om. bidden u dit alles, niet omdat we dat hebben verdiend, maar uit genade alleen. En we bidden om de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Vindt de schriftlezing van vanmorgen in het Oude Testament, in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi. En dan Maleachi 4, vers 1 tot en met 6, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi 4, vers 1 tot en met 6. En wij horen daar Gods heilig en helemaal betrouwbare woord als volgt in Maleachi 4 vanaf vers 1. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En die dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote, ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, dat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. De tekst boven de verkondiging van morgen is Maleachi 4, het tweede vers. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Jongens en meisjes, het is nu zo dat de zon schijnt. Dat is een mooi gezicht altijd, hè? Gisteren niet, was het wat somberder, dat hebben jullie denk ik ook wel gezien. Hè? Was het erg bewolkt, een beetje donker weer, maar het is altijd mooi als de zon schijnt, zoals vanmorgen. Het geeft altijd toch veel licht, het ziet er wel allemaal wat mooier uit dan. En waar het vanmorgen over gaat is over de Heer Jezus, daar gaat het natuurlijk als het goed is altijd over in de kerk. Maar hier wordt de Heer Jezus ook vergeleken met de zon. De zon die licht geeft, maar het licht dat de Heer Jezus geeft, dat is nog veel mooier. En als je ook in hem gelooft en van hem houdt, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dan mag je ook straks altijd in de hemel bij de Heere God zijn, waar het altijd licht zal zijn. Daarover gaat het in de preek. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij ook met elkaar zingen, ook daarover, ook dat de Heere God alles heeft gemaakt, de zon, de maan en de sterren. En dat doen wij met de woorden van Weerklankgezang 9. Dat is een berijming van muzikale bewerking van Psalm 8, over God die alles gemaakt heeft. Weerklankgezang 9 vers 1 en 2, Weerklankgezang 9 vers 1 en Weerklanklied moet ik zeggen, Weerklanklied 9 vers 1 en 2. Malachi 4, de versen 1 tot en met 6. Ik lees alleen nog vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Gemeente te IJsselstein, het is dus fijn dat de zon nu schijnt. Het is altijd een bijzonder gezicht. Maar de zon staat wel laag. Je krijgt van die lange schaduwen die je van jezelf ziet als je buiten in de zon loopt. Het is een donkere tijd. Zeker als het zoals gisteren somber weer was. Als het bewolkt is, dan moet je eigenlijk overdag al een beetje de lampen in huis aandoen. Het is bijna december, de donkerste maand van het jaar, een donkere tijd. Het is wel bijzonder, vindt u niet, dat we juist altijd in deze tijd, ieder jaar weer, in het kerkelijk jaar stilstaan bij de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Hij die als het licht van de wereld naar deze aarde gekomen is. Dat we zo ook uitzien naar kerst in deze adventsperiode. Want ja, is het licht van Christus niet uiteindelijk het mooiste licht, om het zo te zeggen? Dat is het toch. En ook hier in Malachi 4 zat Israël in een donkere periode. Het is als een donkere, lange winternacht. Het is zo enkele tientallen jaren geleden, op dit moment na die verschrikkelijke Babylonische ballingschap. Decennia lang woonde Israël niet meer in het beloofde land. Door hun eigen zonde waren ze op die plek gebracht waar ze niet hadden hoeven te zijn als zij naar de geboden van de Heere geluisterd hadden. Hun eigen zonde hebben hun daar gebracht. Daar in Babel, een vreemd land. Maar vanuit die oneindig grote genade van de Heer heeft hij zich over zijn volk ontfermd. Heeft hij het volk Israël weer teruggebracht in het beloofde land. Vanwege zijn barmhartigheid, dat hij brandend van hart is. En zo mocht Israël weer terugkeren. En de tempel die werd weer herbouwd. Kwam nog niet zo snel op gang. Het volk was een beetje traag, een beetje lauw. Maar uiteindelijk stond die er wel. En de Heere, de God van Israël, werd weer gediend. De offers werden weer gebracht. Maar was het altijd van harte? Was het altijd van binnenuit? Nou, zou iemand zeggen, ja, daar kun je toch niet over oordelen, hè? En dat mogen we ook niet doen. En er zullen misschien ook zeker wel oprechte mensen tussen gezeten hebben, die met verlangen de Heere toen ook dienden. Maar uit Malachi 1 en 2 wordt wel duidelijk dat de dienst aan God in de tempel niet altijd even oprecht was. Soms zelfs verre van oprecht. Want zelfs de priesters die verrijkten zich ten koste van de armen. Dat houdt ons ook een spiegel voor. Hoe oprecht zijn wij in onze kerkgang? Wat we doen voor de kerk? Als misschien wel financieel gewin bij ons het belangrijkste is. Misschien bent u eigenaar van een bedrijf of misschien werkt u in een bedrijf. Het kan zomaar zijn dat we misschien wel zaken afhandelen op niet helemaal een eerlijke manier, maar wel om er zelf beter van te worden. Het gebeurt helaas. Ja, is dat eerlijk en rechtvaardig? En misschien is er wel iemand die dan denkt van ja, maar daar kom ik wel mee weg, dat heeft toch niemand door. Bij mensen komen we misschien daarmee weg, inderdaad, maar bij God niet. God ziet ons hart aan. Dus die oneerlijkheid, dat was een zonde die toen in Malachi veel voorkwam, in de tijd van Malachi, in Israël. En ook hierdoor was het nacht in Israël, een donkere periode. En er was nog iets, er waren mannen in Juda en in Jeruzalem, Israëlieten, die trouwden met vrouwen uit de heidenvolken. En ja, dat, dat mocht niet. Dat had de Heere God verboden in de wet van Mozes. Want ja, dan kon het zomaar gebeuren dat je niet alleen maar van zo'n vrouw ging houden, dat ook, maar dat je ook nog van die afgoden van die vrouwen ging houden. Dat je de afgoden ging dienen, dat je daarin meegesleept werd. Dat gebeurt. Salomo is een bekend Bijbels voorbeeld, die door die vrouwen, die vele vrouwen die hij had, de afgodendienst ging doen. Dus dat is ook een les voor ons. Als je nog jong bent, of als je op welke manier dan ook op zoek bent naar een relatie, als je nog geen verkering hebt, geen relatie, ja, dat je dan wel bidt om een jongen of om een meisje die met verlangen en oprecht en met blijdschap de Heere God dient. Dat je zo samen de Heere God mag dienen. Daar alleen uit kan een gelukkig huwelijk voortkomen. Dan kan er pas werkelijk sprake zijn van een gelukkig huwelijk, als je samen oprecht en met verlangen de Heere God dient. Ja, het kan dat er ook goede dingen soms voortkomen uit een relatie met iemand die eerst niet naar de kerk ging en later wel. Iemand die zonder de Bijbel is opgegroeid, zonder de kerk, maar uiteindelijk toch meer van wilde weten. En uiteindelijk getrouwd met iemand die wel altijd naar de kerk ging en dan komt er toch iets goeds uit voor. Dat kan, die voorbeelden kent u ongetwijfeld, die ken ik ook. Mag ik een geëikte en een cliché uitdrukking gebruiken? God kan met kromme stokken rechte slagen slaan, kan zeker. Maar tegelijkertijd laten we dat niet opzoeken op die manier. Want er zit wel degelijk een gevaar in dat je van de weg van de Heer afwijkt als je het gaat zoeken bij ook relaties met mensen die niet van de kerk willen weten en niet van de Bijbel willen weten. En dat gevaar dreigde ook in Israël in de tijd van Maleachi. Ook hierin was de nacht van de zonde ingevallen. En er was nog iets. Met de heidenvolken ging het in die tijd wel erg voorspoedig. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Die mensen die dienen God niet, niet de God van Israël, die dienen afgoden. En toch gaat het hun voor de wind. Ze zijn succesvol. Ze worden ook erg machtig, erg groot. Waar gaat het naartoe als zo'n ander land erg groot en erg machtig wordt? Ook qua defensie. Misschien ook wel voor u of voor jou een angstbeeld. Hoe het in deze wereld nu gaat. China bouwt superieure wapensystemen. Rusland schijnt 4 keer zoveel granaten te produceren dan de NAVO. Er is wel wat discussie over of dat helemaal klopt, maar toch, het kan je beangstigen. Waar gaat dat heen? In deze wereld, met alles wat er gebeurt, die grote en machtige landen die steeds sterker worden, lijken te worden. En dat soort angst was er in Israël ook. En er was er nog de vraag of de Heere Israël nog lief had. We lezen in Maleachi 1 vers 2a, ik heb u lief gehad, zegt de Heere, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Als het goed is, is dat een vraag waar wij ook mee bezig zijn. Heeft de Heere God ons lief? U, jou, mij? Als het goed is ook een vraag waar we wel regelmatig bij stilstaan, toch? En misschien is er wel iemand, ook al zit je nog zo lang al in de kerk, die daar nog nooit over nagedacht heeft. Dat is natuurlijk niet best gesteld, hè? Dan zou er alle reden moeten zijn om ook al in ons hart tijdens deze kerkdienst te bidden. Heere God, maak mij levend en verlos mij en red mij. Als je nog nooit nagedacht hebt of de Heere God jou lief heeft. Maar misschien zegt iemand anders, ja, ik vraag eigenlijk meer, heb ik de Heere God wel lief? Maar dat is uiteindelijk dezelfde vraag. Want zoals ook staat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wij hebben de Heer Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Het is juist de Heere God die liefde ook geeft. En als iemand daaraan twijfelt, heb ik God van binnenuit wel lief? Heb ik Hem wel voldoende lief? Komt het er ook weer op aan om de Heere God aan te roepen? Maak mij levend door uw woord en door uw Heilige Geest. Maar misschien zegt iemand anders, ja, door Gods genade mag ik het weten. Ja, ik mag de Heere God van binnenuit lief hebben. En hem met verlangen dienen. En met blijdschap. Maar waarom moet ik dan van alles meemaken? Dat kan. Ja, dat we, ondanks we oprecht in de Heere God geloven, toch heel veel moeilijke dingen moeten meemaken. En dan kan het soms lijken alsof die mensen die niet van God willen weten, niet van zijn geboden willen weten, dat die mensen het altijd maar voor de wind gaat. Kan ook een worsteling zijn. Ook een worsteling die er in de tijd van Maleachi was. Heeft God ons nog lief? Ja, maar als dat zo is, wat zien we er dan van? Vanwege die zonden die er allemaal voorkwamen? Vanwege die groeiende macht, die groeiende invloed van de heidenvolken? Het wordt steeds donkerder. De zon die verdwijnt steeds verder onder de horizon. De nacht van de zonde en van de aanvechting is aangebroken. Het lijkt steeds langer te duren ook. En het is in die lange, mag ik het zo zeggen, winternacht dat de Heere de profeet Maleachi zendt. En Maleachi betekent mijn boodschapper. Hij is een boodschapper van God, een profeet. En hij leefde in de tijd van Ezra en Nehemia. Dat kunnen we afleiden uit verschillende dingen die hier opgenoemd worden. Dat het een beetje, dat het dezelfde tijd is als Ezra en Nehemia. En God zendt dus in die donkere periode Maleachi om zijn woord te verkondigen. Wat een wonder, vindt u niet? Dat juist in die donkere periode God zo een boodschapper zendt. Dat de Heere God op bezoek komt, om het zo te zeggen, met zijn woord. Israël krijgt hoog bezoek. De Heere komt in zijn majesteit door zijn woord. Maar Maleachi zat wel met een worsteling. Heeft de Heere ons nog lief? Was ook zijn vraag. Vanwege alles wat er gebeurde. En hij voert twistgesprekken met God. Of anders gezegd, discussies. Hij gaat met God in discussie. Kan dat? Mag dat? Mogen wij wel met de Heere God in discussie gaan? Is dat niet oneerbiedig? Maar we zien het wel voortdurend in het Oude Testament, in de Psalmen ook, bij de profeten, dat uitroepen tot God. Heere God, doe recht. U bent toch een God van recht en van gerechtigheid die de dingen in deze aarde op zijn plek zet. En waarom zien we er dan zo weinig van? Waarom maakt u nou geen einde aan al dat kwaad en aan al die ellende in de wereld? Heere, doe er wat aan. En grijpt God dan niet in? Jawel, zeker. Daar mogen we ook op pleiten, daar mogen we op vertrouwen. Maleachi doet dat ook. En te midden van al de chaos in Israël en in de wereld gaat God dan ook ingrijpen. Ja, op zijn tijd, niet op onze tijd. Maar de Heere gaat ingrijpen, ook in die donkere, midden in die donkere winternacht. We lezen in Maleachi 4 vers 2, maar voor u, zegt de Heer, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. God laat de zon der gerechtigheid opgaan, lezen we hier. Na die nacht, dat belooft de Heer, dan zal de zon opgaan. Dan zal het licht komen. Hoe lang die nacht ook heeft geduurd, hoe donker die nacht ook is geweest, maar dan begint de ochtendschemering, het morgenrood wordt steeds duidelijker zichtbaar, de zon komt op. Voor wie? Voor wie mijn naam vreest, zegt de Heer. Voor u die mijn naam vreest. Wie ontzag en eerbied heeft voor deze naam van de Heere, die naam zo heilig, zo groot en zo goed. Ja, wat kunnen we ons toch verwonderen over die naam van God? God blijft niet anoniem. Mensen heb je wel eens, hè, die anoniem willen blijven. Die hebben iets te melden. En dan schrijven ze bijvoorbeeld iemand een brief, maar niet met hun naam eronder. Nee, ze willen niet bekend worden. Nee, zo is de Heere God niet. God blijft niet anoniem. Hij geeft zijn naam, hij maakt zichzelf bekend. De naam, Heere, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. God is het, die omziet. Toen al, naar Israël. En dan kunnen we toch niet anders dan die naam vrezen. Ontzag hebben voor die naam. Op die naam vertrouwen, toch? Ook toen waren er kinderen van Israël die leefden bij die nameloos goede naam van God. Die naam waarmee hij barmhartig is en genadig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En voor wie zo leeft uit die naam, door oprecht te geloven in deze naam, voor die mensen zal de zon opgaan. Welke zon? De zon die nu op dit moment schijnt, die iedere morgen opgaat. Nou, die zon niet. Die zon gaat inderdaad voor iedereen op. En dat is natuurlijk iets om dankbaar voor te zijn. Zonder die zon zal elk leven hier op aarde onmogelijk zijn. En die zon is ook niet voor niets door de Heere God gegeven. We mogen daar dankbaar voor zijn, absoluut. Het is ook een indrukwekkend gezicht altijd, hè? Zoals we al zingen met de psalmen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Ook in de wolkenlucht en in de zon ook zie je al een verwijzing naar die schepping van de Heer. Hoe indrukwekkend die is. En uiteindelijk ook naar de schepper zelf. Een verwijzing naar God. Zelfs de hemel vertelt wie God is. Hoe indrukwekkend. Hoeveel licht en warmte komt er ook van de zon vandaan, dus we mogen daar zeker dankbaar voor zijn. Maar dit alles, dat verwijst uiteindelijk, maar deze zon, de zon ook die nu schijnt, is ook uiteindelijk een verwijzing naar deze zon met een hoofdletter hier in Malachi 4 vers 2. De zon der gerechtigheid, de zon van de gerechtigheid. Dat is natuurlijk de vraag, wat wordt daar precies mee bedoeld? Nu, gerechtigheid, dat betekent dat God recht doet. Dat hij een einde maakt aan al het kwaad en aan alle ellende in deze wereld ook. Dat hij de dingen in deze wereld op zijn plek zet. Dat onrecht niet meer voor God kan bestaan. Alles moet worden zoals God het in zijn wet heeft geboden. Alles zoals God heilig is, zo moeten wij ook heilig zijn. Zo moet alles in deze wereld ook heilig worden. Daar gaat het naartoe. En die mensen die Gods naam niet vrezen, die niet leven bij die naam, die naam afwijzen en die leven zonder God en gebod, die hoogmoedig zijn en die goddeloos zijn, godloos, zonder God. Ja, dan staat er een aangrijpende waarschuwing, Malachi 4 vers 1, die zullen dan verbrand worden. Want dat kan voor God dan niet meer bestaan in zijn heiligheid. Voor die mensen zonder God is de zon der gerechtigheid een verterend vuur. Hoe warm is het op de zon? Ik zou het niet uit mijn hoofd weten, het is in ieder geval heel erg warm. Er is ook geen mens ooit geweest, dat zou ook onmogelijk zijn om op de zon te staan, dat kan helemaal niet. Het zou je niet overleven als je heel dicht bij de zon komt. En zo is het ook met deze zon der gerechtigheid. Het verteert alles wat zich tegen God keert en van hem afkeert. God maakt een einde aan al het kwaad en aan alle ellende op deze wereld. Dat is het antwoord aan Malachi. En aan al die mensen die dachten van: Heere God, waarom doet u nou zo weinig aan al het kwaad in deze wereld? Waarom doet u zo weinig aan het onrecht? Ja, zegt de Heer, ik zal het doen. Ik zal die zon der gerechtigheid geven. Wanneer? Wanneer zal dit alles gebeuren? Dan moeten we bedenken dat profetieën in de Bijbel vaak meerdere betekenissen hebben. En op meerdere momenten in vervulling gaan. En dat gebeurt hier ook. Er zijn drie momenten dat dit, die profetie van de zon der gerechtigheid, in vervulling gaat. Ten eerste was dit een boodschap voor Israël dat toen in nood was. God belooft met zijn volk Israël te zijn. En de beloftes voor Israël, er staan er veel van in het Oude Testament, die gelden nog steeds. Zijn nog steeds open. Er zijn nog steeds veel beloftes die openstaan. Daar kunnen we niet allemaal op ingaan vanmorgen. Maar ondanks alles wat er gebeurt in de wereld, blijft de Heere trouw aan zijn verbondsvolk. Ook zal uiteindelijk Israël massaal tot geloof in de Heer Jezus Christus als de Messias komen, is beloofd. En dat wordt ook beloofd in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament. Dus ook richting Israël in de tijd van Malachi belooft de Heer hier in zijn verbondsvolk, dat volk waar hij in verbinding mee is aangegaan, dat belooft hij vast te houden. Ook voor hen zal de zon van de gerechtigheid opgaan. De Messias zal komen en zal een einde maken aan al het kwaad en aan alle ellende. De tweede manier waarop deze profetie vervuld wordt, hangt daar duidelijk mee samen. Want deze aankondiging van de zon der gerechtigheid is uiteindelijk een verwijzing naar de Messias, de Heer Jezus Christus. Is hij niet het licht van de wereld dat schijnt in de duisternis? De Heer Jezus Christus is gekomen in die lange winternacht. Ja, u zegt misschien, of jij, maar de Heer Jezus is, we weten toch niet of de Heer Jezus in de winter geboren is? Nee, dat klopt, dat staat niet in de Bijbel zo en het is ook eigenlijk niet zo waarschijnlijk, omdat de dieren buiten waren. De Heer Jezus werd in een kribbe gelegd. Dus we weten niet precies wanneer de Heer Jezus geboren is, in welk seizoen. Maar laten we het dan geestelijk zien. Of zo u wilt, figuurlijk. In die lange nacht, in die donkere tijd, kwam de Heer Jezus naar deze aarde als de Messias. Hij scheen als het licht van de wereld. Als de zon van de gerechtigheid. En door het oprechte geloof in hem, wandelen we in zijn licht. Ja, dan is de zon der gerechtigheid geen verterend vuur. Nee, dan schijnen juist zijn licht en zijn liefde en zijn genade in ons leven. Kan dat? Dat we dan wel ineens bij de Heer Jezus kunnen zijn en met hem kunnen wandelen. Dat hij dan geen verterend vuur meer is. Nu, ik vergelijk het wel eens met de zon, zoals die dus ook buiten nu schijnt. En jongens, meisjes, als je in de zon kijkt, dat hou je niet heel lang vol, hè? Misschien een paar seconden. Maar op een gegeven moment ga je ogen wel erg veel pijn doen. En zo is het ook met de Heere God zelf. God is ook een en al licht, veel feller nog dan de zon. En wij kunnen niet rechtstreeks zo bij de Heere God komen. Maar dan is het wonderlijke dat de Heer Jezus juist naar deze aarde gekomen is, in de duisternis. En hij is zelf de duisternis helemaal doorgegaan. Die duisternis van de Godverlatenheid. Golgotha. Daar waar hij aan het kruis hing. Waar zijn hemelse Vader er niet was, verlaten door God. En dat was zodat die Christus volgen in geloof, het licht van de wereld, hij die het licht van de wereld is, dat wij, als wij in hem geloven en hem volgen in geloof, dat wij dan niet in de duisternis zouden wandelen, maar het licht van het leven zouden hebben. Omdat wij vanwege onze zonde ons in de duisternis hebben gestort, moest de Heer Jezus zelf door die duisternis heen gaan. En daardoor, achter de Heer Jezus, kunnen wij wel bestaan voor God. Wandelen in het licht van de Heer Jezus. Omdat wij dan als heilig en rein worden aangezien in hem. En dan overleven we dat licht van de Heere God wel. Omdat de Heer Jezus het offer heeft gebracht aan het kruis. Door het offer dat hij heeft gebracht, kan wie achter hem wegkruipt bestaan voor God, in Gods heiligheid. En ook bestaan voor de Heer Jezus zelf, die zon van de gerechtigheid. Dat wandelen we in zijn licht. En als we zo de naam van God vrezen en er ontzag voor hebben en eerbied hebben voor die naam, door het oprechte geloof in de Heer Jezus, ja dan kunnen wij zo dus bestaan voor die God. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij gered moeten worden. De Messias was in de tijd van Malachi nog niet gekomen. Maar inmiddels is hij wel gekomen naar deze aarde als redder, als zaligmaker. Dus dat is ook de vervulling van deze profetie. Maar er is nog een derde manier waarop waarop de Heer deze profetie in vervulling brengt. En dat is nog niet in vervulling gekomen tot op heden. Maar dat is dat de Heer Jezus uiteindelijk terugkomt, voor de tweede keer komt naar deze aarde. En dan komt hij niet als redder, maar dan komt hij als rechter. En voor wie de naam van de Heere dan niet vrezen, die naam niet lief hebben, is een aangrijpende waarschuwing, maar voor die mensen zal het dan niet goed aflopen. Geldt ook voor kerkmensen. Als we niet verbonden zijn met de naam van de Heere, niet vrezen, dan zal de zon de gerechtigheid voor u, voor jou zijn als een verterend vuur. Verschrikkelijk. Dat er dan eeuwige duisternis overblijft. En daarom is het ook zo noodzakelijk om in dit leven de Heer Jezus al te kennen door het geloof alleen. U en jij gaat toch niet vertellen dat u al zo lang in de kerk hebt gezeten en nog niet gelooft in deze naam van de Heer Jezus. Ja, het kan wel, is heel aangrijpend, maar het zou toch niet nodig moeten zijn. Maar, zegt iemand, hoe zou ik ooit die naam van de Heer kunnen vrezen? Als ik naar mijn leven kijk, ja, hoe vaak beleid ik die naam van de Heer nou? Hoe vaak kom ik er nou vooruit op mijn werk? Op de studie, wat onze situatie ook is, waarom zwijg ik nou zo vaak? Waarom getuig ik zo weinig? Kan ik wel zeggen dat ik die naam van de Heere vrees? Er staat nog iets bij. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dan staat er, en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Genezing. Van al die tekortkomingen. Van al die zonden. Van al onze overtredingen. Er zal genezing zijn onder zijn vleugels. De vleugels van de Heer Jezus. De vleugels van de zon van de gerechtigheid. Maar hoe moeten we dat nou voor ons zien? Een zon met vleugels. Ik denk nog dat niemand van ons ooit een zon heeft gezien met vleugels. Dus sommige uitleggers die denken dan wel aan de zonnestralen. Dat moeten we dan zien als vleugels. Zou kunnen. Anderen denken weer aan wolken die soms rondom de zon verschijnen. Dan ziet dat er ook een beetje uit alsof de zon vleugels heeft. Dat kan ook. De zon werd in ieder geval in de tijd van het Oude Testament wel vaker afgebeeld met vleugels. Er zijn verschillende afbeeldingen van gevonden, ook onder de heidenvolken, dat een zon vleugels heeft. Maar in ieder geval is duidelijk dat het bij de vleugels om meer gaat dan alleen de zonneschijf zelf. En je zou vleugels hier ook kunnen vertalen als de uiteinden van een gewaad, van een kleed. De vleugels of gewaden die uitwaaieren bij de zon vandaan. Die waaieren bij de zon vandaan. En dan daardoor bedekken ze die mensen die eronder schuilen. En dat is in de Bijbel altijd het beeld van Gods bescherming. Wie valt onder zijn schaduw of onder zijn vleugels, die heeft God met zich. Die heeft niets te vrezen. Die heeft God aan zijn zij of haar zij. En zo is er genezing. Ja, waarvan moeten wij genezen worden? Want u en jullie zullen begrijpen, ja, dat we alleen ergens van genezen moeten worden als we ook ziek zijn. En er zijn helaas veel ziektes in deze wereld. Het kan zomaar gaan. Zomaar zijn dat u of jij van dokter naar dokter gaat. Van therapie naar therapie, van behandeling naar behandeling. Het is allemaal nog de vraag of het gaat helpen. Het kan heel zwaar zijn natuurlijk, wat we in onze gezondheid mee kunnen maken. Kunnen we niet al oppervlakkig aan voorbij gaan, zeker als er een heel ernstig bericht is gekomen. En soms kan de Heere God genezen, ook medisch, op een hele wonderlijke manier, soms zelfs medisch onverklaarbaar. Het kan, maar het gaat niet altijd zoals wij dat willen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. En wat dat betreft kunnen we misschien wel een hele donkere kerst tegemoet gaan. En dan, en dat bedoel ik niet goedkoop, maar dan mogen we toch ondanks alles, als het goed is, wel weten dat er een adres is in de hemel. Dat we dan schuilen onder de vleugels van God zo. Ook in lichamelijke ziektes. Dan gaat het niet altijd nogmaals zoals we willen, maar dat we dan wel die rust en vrede vinden in Gods Zoon, die ons verstand te boven gaat. Maar of we nu lichamelijk gezond zijn of niet, er is wel één ziekte waar ieder mens vanaf de geboorte aan lijdt. Dat is de ziekte van de zonde. Is de zonde verschrikkelijk? Zijn we toch als het goed is wel achter. Want als we in aanraking komen met die heiligheid en die majesteit en die heerlijkheid van God en die glorie van Hem, dan zien wij Gods heiligheid, maar dan zien wij ook onze onheiligheid. Dan zien we in onszelf alleen maar zonde. Wie zijn wij vergeleken met God? Waar de zon der gerechtigheid ons bestraalt, daar worden de vlekken van onze zonden zichtbaar. Dan lijkt het wel alsof we melaat zijn. Zoals dat in de Bijbel ook voorkwam. Kijk, als wij dat niet beseffen, ja, dan hebben we ook niet iemand nodig voor ons gevoel die ons geneest. Hè? En daarom wordt ook de wet altijd gelezen, hebben we ook vanmorgen gedaan. De wet van God, en er wordt ook over gepreekt. Hè? Dat moet ons een spiegel voorhouden, dat we onze tekortkomingen hebben, onze gebreken. En dat we daarom een redder nodig hebben, een verlosser. Daarom moeten wij ook in de kerk de Heer ontmoeten in zijn heiligheid en majesteit. En dat gebeurt ook in de kerk. Om er zo in het licht van God achter te komen, dat wij tot in het diepst van onze tenen zondaren zijn. Misschien vraagt iemand, ja, maar is dat nou een voorwaarde? Dat je eerst voldoende je zonde moet kennen en dat je dan pas naar de Heer Jezus mag vluchten. En dan pas in Hem mag geloven. Nee, zo moeten we dat niet zien. Het is niet dat de Heer Jezus ons wegstuurt omdat wij nog niet voldoende zondebesef hebben. Dat staat niet in de Bijbel. Want wie kan ooit voldoende zijn of haar zonde beseffen? De psalmdichter zegt, onze zonden zijn meer dan de haren op ons hoofd. Maar er is ook wel een andere kant van, ja, want als we altijd maar denken dat we gezond zijn, en als er nooit over de wet zou voorgelezen worden en zo, ja, dan zouden we misschien wel denken dat het allemaal prima met ons is. Misschien een beetje vergelijkbaar van, stel je voor, je bent lichamelijk gezond. En misschien dat je wel een keer misselijk bent, maar het gaat alweer over. Ja, dan ga je niet zo snel naar een dokter. Maar als je misselijk bent, en het wordt steeds erger, en het wordt nog steeds vervelender, en het blijft wat langer duren, ja, op een gegeven moment ga je dan wel een keer naar de dokter, naar de huisarts, dan maak je een afspraak. En zo is het ook met ons besef van zonde, wanneer we dat onder ogen komen, dat we in aanraking komen met die heiligheid van God en met onze onheiligheid, ja, dan zet Gods woord ons klem. Dan kunnen we op een gegeven moment geen kant meer op. En dan worden we overmand door Gods heiligheid en overspoeld door onze onheiligheid. En dan is er geen huisarts, geen psycholoog, geen psychiater of andere therapeut die u daarvan kan genezen. Dan blijft er maar één dokter met een hoofdletter over. De Heer Jezus, onder zijn vleugels, zal genezing zijn. onder zijn gewaad. De vergeving van al onze zonden. Begrijpt u dat al die mensen in de tijd van het Nieuwe Testament dan ook smeekten om maar het uiteinde van het gewaad van de Heer Jezus aan te raken? Het gewaad van die zon van de gerechtigheid, want zo werden deze mensen vergeven en genezen. Onder zijn vleugels is redding, behoud, vernieuwing, vergeving. Ook eens weer vernieuwing, elke keer opnieuw. Die aanraking van dat kleed van de Heer Jezus bracht genezing voort. En hoeveel te meer vinden wij dan genezing als het gewaad van Christus ook vanmorgen de kerkbanken doorgaat. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dat gebeurt. Waar we in de kerk zijn, echt. Mogen we zeker geloven, dat moeten we geloven. Waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, zegt de Heer Jezus, daar ben ik zelf. En zo spreidt dat gewaad van Christus zich uit ook de kerk door. Bij het voorbereiden van de preek moest ik denken aan een van de mooiste dingen die ik ooit in de schepping gezien heb. Dat is het noorderlicht. Het zal misschien persoonlijk verschillen van hoe mooi iemand dat vindt. Maar ik heb in het buitenland, maar ook in Nederland, een aantal keer het noorderlicht mogen zien. Dat is schitterend. Dan is er een gordijn van licht dat zich zo door de hemel uitspreidt. Indrukwekkend. Dat zich zo over de hemel uitspreidt, zo'n lichtgordijn. Dan moest ik aan denken toen bij het voorbereiden van deze preek, dat gewaad van Christus zich ook als het ware als een gordijn zo door de kerk uitspreidt. En dan komt het erop aan om te schuilen onder dat gewaad van Christus. Dat zijn woord ons in beslag neemt door een vast vertrouwen op wat God belooft, daar gaat het om. Want die het van de Heere verwachten, die zullen hun kracht vernieuwen, die zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet afgemat worden. En zo vindt iedereen genezing die het van de Heer verwacht. Als we ziek zijn. Ziek van teleurstellingen misschien wel. Van niet uitgekomen verwachtingen. Ziek van liefde. Kan ook, staat een Hooglied. Kan, hè, als we nog jonger zijn misschien ook wel. Hè, dat je teleurgesteld bent geraakt in de liefde. Dat kan. Of ziek zijn van ons ongeloof. Ziek zijn van onze zonden. Maar dan moeten we zijn onder de vleugels van de Heer Jezus. Naar Hem toevluchten. Voor het eerst. En anders weer voor de zoveelste keer. En nog steeds breidt de Heer dus zijn vleugels uit. Zo wijd. Dat niemand van ons vanmorgen kan zeggen dat er voor hem of voor haar geen plaats is. Zo breidt de Heer Jezus Christus zijn doorboorde handen uit. Daarin vinden wij vergeving, genezing. Voor het eerst. En anders ook weer opnieuw. En dan staat er nog verder in Malachi 4 vers 2. En u zult naar buiten gaan als kalveren uit de stal. U zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Het is een prachtig gezicht als koeien weer voor het eerst naar buiten gaan in het voorjaar. Ik heb het eerlijk gezegd zelf nooit gezien. Maar ik begreep het wel eens van mijn grootmoeder die op een boerderij is opgegroeid. En hoe blij die koeien dan zijn als ze weer voor het eerst naar buiten gaan. Ze zo opspringen. En wat hier ook mee bedoeld wordt. Je zou dat woord. Dus die koeien die dartelen, die springen op van vreugde. En wat er ook mee bedoeld wordt is dat er overvloed is buiten. Hè? Genoeg te eten voor die koeien. En zo is het ook met iedereen die gelooft, die in geloof beschut is door Christus vleugels, die is behouden, beschut en beschermd. Zoals een vogel haar vleugels uitspreidt over haar jongen, zo zijn ze geborgen, zo zijn wij ook onder Christus vleugels behouden in tijd en eeuwigheid. En zo mogen we ook uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Stan. De zon van de gerechtigheid opnieuw opkomt. Voor die mensen die in geloof de Heer Jezus van binnenuit hebben liefgekregen. En als het goed is zien we zo uit. Naar zijn komst. Als het goed is het hele jaar door natuurlijk. Maar zeker ook bij die adventstijd. Om dan uiteindelijk straks de Heer te ontmoeten. Om altijd te zijn. in het land waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek, want iedereen zal daar gezond zijn. Iedereen zal daar heilig en rein staan voor God. Daar die God de lof toe zingen. Daar blijft over zijn lof, zijn eer en zijn majesteit. Daar zal alle ziektes voorbij zijn. Daar zullen alle ziektes voorbij zijn. Daar zullen alle tranen voorbij zijn. Ja, daar zal ook de nacht voorbij zijn. Daar zal alleen maar licht overblijven. Altijd licht. Het licht van de Heere God. God zelf verlicht dat nieuwe Jeruzalem. En zo gaat in vervulling. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Verlicht door het licht van de Heer Jezus. Hij is de zon van de gerechtigheid. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Amen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wij zingen nu Psalm 19 vers 1 en 3 in de oude berijming. Ik zie op het psalmbord wel Psalm 19 vers 3 alleen staan, maar als het kan, ik dacht het ook opgegeven te hebben, toch wat mij betreft zingen we Psalm 19 vers 1 en 3. Psalm 19 vers 1 en 3. Namens uw kerkraad geef ik dan nu nog de collectedoelen door. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor ten eerste het werk van de diaconie. Ten tweede het pastoraat in de eigen gemeente. Ten derde voor de verwarming van de kerk. U kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Van harte bij u aanbevolen, de Heer heeft een blijmoedig gever lief. Laten wij de Heere God nu danken en ook bidden. Heere, heilige en genadige God in de hemel, wij danken u voor de zon die u hebt gegeven, de zon die schijnt, ook deze morgen heeft geschenen, die u geschapen hebt, waar we ook over gezongen hebben, het grote licht, als een bruidegom die zo haar omloop heeft. En dit alles is al een verwijzing naar uiteindelijk u, Heer Jezus, die zelf de zon van de gerechtigheid bent, die komt voor de tweede keer en ook al is gekomen met kerst. En onder zijn vleugels vinden we genezing. Mochten we horen. Wat een genade. Heere, leer ons daar ook uit te leven. Leer ons onder zijn vleugels te vluchten. Daar naartoe. Dat ons adres is. Met welke ziekte we ook te maken hebben. Ook in onze lichamelijke ziektes. Dat we dan bemoediging en troost zoeken bij u. Maar ook zeker in de ziekte van onze zonde, onze gebreken, onze tekortkomingen, onze ellende, dat wij ook daarmee vluchten naar u, Heer Jezus, alleen. Want dan is er redding, behoud, in tijd en eeuwigheid. Dat we zo mogen weten van die enige houvast, in leven en in sterven. Heren, leer ons daaruit te leven. En ga met ons mee in het verder van deze dag van u. Scherm ons op de wegen die wij gaan. Breng ons veilig thuis, of daar waar we naartoe hopen te gaan. Wees met uw gemeente hier in IJsselstein. De kerkraad, geef ook hen die daar onderdeel van zijn wijsheid en inzicht. En ook inzicht in uw woord en dat ze dat ook uit mogen dragen met vreugde, met blijdschap. Ook aan allen die hier in uw gemeente mee levend zijn of zelfs misschien niet mee levend zijn. Misschien randkerkelijk zelfs. Maar wel ingeschreven staan dat ook uw gemeente hier een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn voor heel IJsselstein. Breidt ook hier uw koninkrijk uit en wilt u ook daarin het werk van dominee Van der Zwan zegenen. U hebt hem hier een plaats gegeven. Wilt u ook geven dat hij tot rijke zegen mag zijn. Wees ook met hem. En Heere God, wij bidden u, geef zo ook dat dit een rustdag mag zijn om u te ontmoeten. We dragen ook het werk van de diaconie aan u op. Juist in deze periode, naar kerst toe, is het mooi om als de diaconie ook middelen mag ontvangen. Voor mensen die het misschien minder hebben, er ook lichtpuntjes mogen zijn. Wij dragen zo ook het werk van hart en hand aan u op. Heer, wilt u dat werk ook zegenen? Heere God, geef ons zo uitzicht ook naar de wederkomst van uw Heer Jezus, dat we daar met verlangen naar uit mogen zien. Zegen ook de dienst vanavond in uw huis, dat ook die dienst tot uw eer zijn en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wij bidden u, vergeef ons van alles wat niet goed was, ook in deze dienst van u. Zie ons aan, niet zoals we zelf zijn in onze zonden en gebreken, maar zie ons aan in uw Zoon. Geef ons verlangen naar u en blijdschap in u. Heere God, wij bidden het u niet omdat we dat hebben verdiend, maar uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is ten alle tijd, is altijd een zon. We hebben het in de preek over gehad, hè? Een zon en schild. Die psalm gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 84, vers 6. In de oude berijming, psalm 84, vers 6. Laten wij dan bidden om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. God zegen ons ook. Zegen.